Goedemorgen. Wat een heerlijke melodie, hè? We gaan zich helemaal lekker op zingen, toch? Of niet? Ja, toch? Heerlijk. Zullen we met elkaar even een kort moment stil zijn? Om ons, we hebben al door liederen ons gericht op God, maar ook met ons verstand, met ons gedacht, ons hart, ons even open te stellen voor onze hemelse Vader. We stellen hierbij de woordverkondiging onder uw heerschappij, Heer Jezus. Amen. Goedemorgen. Wat goed om hier weer te zijn en vanmorgen met jullie het woord te mogen delen. Iets te mogen delen van datgene wat ik heb voorbereid uiteraard. En samen met God al biddend en al wandelend, al denkend, lopen nadenken, maar ook lopen mijmeren en bidden. Wat mag ik verkondigen deze morgen? En ik werd bepaald bij het verhaal uit Marcus 10. De genezing van Bartimeus. En misschien wel een o zo bekend kinderbijbelverhaal. Een verhaal wat we als we Marcus lezen misschien wel zomaar aan voorbij gaan. Van al die genezingen die Jezus doet, al die situaties die geschetst worden. En ik wil in eerste instantie even stilstaan bij eigenlijk dat stukje van zie mij. Wat Bartimeus daar zo duidelijk toont aan het begin van het verhaal. Wanneer we een schets krijgen van buiten de stad Jericho, daar verzamelt een menigte zich en dan is daar die bedelaar. Die eigenlijk niks anders doet dan roepen, zie mij, zie mij. Wat hebben we een prachtig jaarthema, waarbij we met elkaar mogen stilstaan bij dat stukje, zie mij, zie God. God die oproep doet, kijk naar mij. En daarna de oproep doet aan ons, sta je klaar? Ben je bereid dat als Jezus voorbij komt en de menigte verzamelt zich om dat te kunnen roepen, zie mij, heb medelijden met mij. We willen zo graag gezien worden. En we zien dat in allerlei andere situaties van het leven, maar ik moet toch ook even denken, jullie zijn het van mij gewend, hè? Toch even weer een anekdote van onze jongens. Afgelopen zomer wederom weer in het zwembad in Sluisterveen, waar we zo graag naartoe mogen gaan, want daar zijn... Kennen jullie het zwembad? Nou, dat zou je denken. Hoge duikplanken. Daar is een lage en een hoge duikplank. En daar moeten bommetjes van afgedaan worden. En menig jongen heeft daar alle drie bovenaan gestaan. En roepen, mem, mem. En dan zat ik weer langs de kant en dan keek ik weer te laat of ik keek niet. En dan was het, oh ja, en dan zag je het. Zag je mij. Hoe hoog was die? Ja, ik denk wel zo en zo hoog. Al die bommetjes die in het zwembad moesten worden gedaan. En voorafgaand kwam daar stevast altijd die oproep. Kijk je even naar mij. Zie je mij even. En gedurende het leven doen we dat wellicht onderling bij elkaar ook. Heb je gezien wat ik heb gedaan? Heb je gespot wat ik heb gedaan? Heb je mij gezien? Het blijkt zo destructief te zijn als we elkaar niet zien. Als een kind in een opvoeding niet gezien wordt, dan geeft dat psychologisch ontzettend veel schade. En ik heb erop gegoogeld, maar genegeerd worden en negeren, iemand niet zien staan, heeft zoveel effect dat een mens in een volwassen leven eigenlijk niet meer goed emoties kan herkennen en kennen bij zichzelf, niet makkelijk in verbinding met andere mensen kan staan, een laag zelfbeeld ontwikkelt, moeite heeft met vertrouwen en zomaar getriggerd wordt en dan hevig boos wordt, gefrustreerd wordt en zelfs agressief. Iemand niet zien staan heeft ontzettend veel gevolgen. Negeren is een enorm pijnlijke emotie. En Bartimeus, lezen we hier, wordt genegeerd. Hij ligt bij de poorten van Jericho en de grote menigte is daar. En daar is Bartimeus, die zoon van Timeus. En die zegt daar, Jezus, zoon van David, hij kent hem. Hij kent hem bij naam en toenaam. En dan zegt hij, ontferm u over mij. En de menigte zegt, shh, shh. Het is niet handig, timing misschien niet. Jezus moet door, heeft belangrijke afspraak. Hou je even stil. Jij doet er niet toe. Maar ik denk dan, wat zou Bartimeus gedacht hebben? Zou hij misschien gedacht hebben van, ja, ik hoor eigenlijk ook te zwijgen. Ik ben ook maar een bedelaar. Jezus is een belangrijke rabbi, een grote leraar. Wat doe ik ook te schreeuwen hier? Zoals we misschien dat zelf af en toe ook wel eens kunnen denken. Wanneer we iets hopen of iets wensen van Jezus. Hoor ik er eigenlijk wel bij? Ben ik eigenlijk wel de meest aangewezen persoon om nu vooraan te gaan staan roepen? Ik ben van een lagere klasse. Ik heb minder geleerd of juist te veel geleerd. Genezing zal er voor mij wel niet in zitten. En dan zwijgen we en dan zijn we stil. En wat laat Bartimeus hier zien? Die denkt, nou, bedelaar of niet, blind of niet, ik brul nog harder. En Bartimeus schreeuwt erover uit. Heb medelijden met mij. Zie mij. Wilt u mij zien vandaag? En wij dan? Wanneer wij mensen of onszelf horen roepen, Heere, zie mij. Spelen daar dan overtuigingen? Dat wij misschien niet geschikt zouden zijn, of dat wij er misschien niet bij horen, dat wij misschien wel voorwaarden hebben waar we niet helemaal aan voldoen? Of mensen die niet helemaal aan die voorwaarden voldoen? Ik vond het wel een puzzel, want ik dacht, oh, heb ik Bartimeussen in mijn omgeving? Waarvan ik denk, shh, hou je maar even stil. Roep maar niet zo hard. Schreeuw maar niet zo van die daken. Denk maar niet dat het er voor jou in zit. Of die overtuigingen misschien wel bij mezelf. Dat ik denk dat ik dan aan bepaalde voorwaarden moet voldoen voordat Jezus dan omkijkt. Maar Jezus hoort hem wel. Jezus ziet hem wel. Zijn voorwaarden zijn namelijk heel anders. En hij draait hem om. En blijkbaar verandert de menigte dan ook. Want dan ineens zegt de menigte, houd moed. Dan ineens hebben ze er wel geloof voor. Alsof wij pas mensen goed kunnen zien als Jezus zegt, ja, maar ik zie ze. Zo belangrijk dus ons jaarthema. Hij leert ons om te zien naar een ander. Jezus' perspectief maakt dat de menigte compleet anders naar de situatie kijkt. En hem lijkt het wel bijna als het ware aanmoedigt of helpt met opstaan. Of in ieder geval hem de weg vrijgeeft om bij Jezus te komen. En Jezus ziet hem wel. Jezus ziet hem staan. En ik heb daar het woordje zien voor vanmorgen aangekoppeld. En ik dacht, het is wel mooi om met woorden te kunstelen. Probeer het wel vaker in de preken te doen. Ik dacht, weet je, ik knip hem op in 4 elementen. En aan iedere letter van het woordje zien koppel ik een element. Want wat zien we gebeuren vanaf het moment dat Bartimeus eigenlijk verrukt, denk ik dan, constateert dat Jezus toch eigenlijk wel geïnteresseerd is en de menigte hem toch ruimte geeft, dan zien we hem iets frappants doen. Want wat doet hij? En dat zien we in het eerste woord. Hij ontdoet zichzelf van iets. Oftewel, zichzelf ontdoen van. Moest natuurlijk een beetje creatief zijn, hè? Snap jullie? Zichzelf ontdoen van. Wat gooit hij af? Heb je het geluisterd of gehoord? Zijn mantel. Hij gooit zijn bovenjas af. Hij was een bedelaar. Misschien was het enige wat hij had. Het enige wat hem warm hield. Het enige wat hij misschien van waarde had. Ik weet het niet, maar misschien was het wel zijn enige bezit. En hij gooit het af. Hij doet zichzelf af. In ieder geval zijn jas af. Hij werpt zijn bovenkleed af. Schaamteloos. Gooit hij de bedekking. Datgene wat hem warm houdt, datgene wat hem misschien ook een stuk identiteit geeft, wat hem misschien wel een stukje comfort geeft, gooit hij af. Jas, in ons geval met kleding, kan ons ook zoveel identiteit geven, kan ons ook zoveel imago geven, ons een soort van opsmuk geven. Kleding kan bepaalde dingen accentueren of bepaalde dingen camoufleren, waardoor we als het ware ons even iets anders kunnen voelen dan dat we zijn. En hij gooit het af en hij rent naar Jezus. En die vraag, we willen hem toch proberen te koppelen aan ons eigen leven, is voor vanmorgen ook, willen wij God zien? Willen wij zien, heb je dan iets af te leggen? Heb je dan iets af te gooien? Heb je dan iets neer te leggen? wat je in de weg staat om in snelheid bij Jezus te komen. Of wat je in de weg staat om met hem in gesprek te gaan. Of om met wat je eventueel van hem opgedragen krijgt, van leg dat af. En dan zien we dat Jezus reageert door het woord indienen. Want wat dient hij in? Eerst komt de vraag, wat kan ik voor u doen? Jezus vraagt hem, Jezus had al lang gezien dat het een blinde was. Jezus had ook al lang gezien dat Bartimeus vraagt om medelijden. Dus hij vraagt om iets van een hulp, dat had hij al gehoord. En toch zegt Jezus daar tegen Bartimeus, wat kan ik voor je doen? Wat kan jij indienen bij Jezus? Wat kan jij aangeven bij Jezus? Wat jij nodig hebt? Hij zegt, waar leidt je gebrek aan? Wat scheelt eraan? Wat deert je? Wat leidt je? Wat is er? Wat speelt er? Wat kan ik voor jou doen? En Bartimeus kan daaronder woorden brengen. Wat hij nodig heeft, wat zijn behoeftes zijn. Hij kan zijn verlangen onder woorden brengen. Want hij zegt, Heere, dat ik ziende mag worden. Mag ik alstublieft ziende worden? Ik denk dat als je in menig ene mij misschien ook zou vragen, wat heb je nodig? Dan is het heel lastig om soms een behoefte onder woorden te brengen. Wat heb ik nou eigenlijk precies nodig? Comfort, liefde, geborgenheid, genezing, vergeving, dat er herstel plaatsvindt. Wat heb ik nodig? Bartimeus kan het onder woorden brengen, heel concreet, in een lichamelijke genezing. Heere, dat ik ziende mag worden. Zou jij willen zien? Zonder bedekking, zonder dat er duisternis in de ogen is. Zonder dat je vertroebeld wordt in je zicht. Wil jij zien? Wil jij net als Bartimeus die vraag van Jezus beantwoorden? Heer, ik zou zo graag willen zien. Ik zou zo graag u willen aanschouwen. We lezen hier van een lichamelijke genezing. Dat Bartimeus lichamelijk echt letterlijk genezen wordt van een blindheid in zijn ogen, waardoor hij weer kan zien. Maar hoeveel van ons zijn geestelijk verblind geraakt? We lezen in de Bijbel op diverse plekken dat er soms zoveel geestelijke blindheid kan zijn. Zo lezen we onder andere in bijvoorbeeld Efeze 1, vers 17 en 18. Omdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis aan de heiligen, in de heiligen. Maar ook in Jesaja lezen we dat op de dag dat Jezus terugkomt, de doven weer zullen horen en de blinden verlost zullen worden van duisternis en schaduw. Zowel lichamelijk verlost van blindheid, maar ook geestelijk. Geen duisternis meer voor de ogen. Of tot slot het mooiste voorbeeld van de ogen die opengaan, geestelijk opengaan, van de Emmausgangers. In Lucas 24 lezen we dat. Dat de Emmausgangers aan tafel zitten en al onderweg en al pratend aan tafel zich verbolgen weten over wat er eigenlijk gebeurd is in Jeruzalem. En dan ineens lezen we, vallen hun ogen open, vallen de schelven van hun open en zien ze hem en herkenden hem. Hun ogen werden geopend. Voordat we het weten, zijn we misschien geestelijk of met ons geloofsleven belijden we dat we ziende zijn. En toch weer verblind geraakt door dingen die we tegenkomen in het leven. Misschien ook wel overtuigingen die we onszelf opgelegd hebben. Zonde. Maar ook welvaart. En dingen die ons makkelijk afgaan, kunnen daardoor ons zicht een beetje vertroebelen. En dan raken we het zicht kwijt. En dan vraagt Jezus ons vandaag weer, wat kan ik voor je doen? Zou je ziende willen worden? Zou jij weer willen zien dat de duisternis en de donkerte optrekt? Denk aan mensen met een depressie. Dat het zo duister kan zijn. Dat er bijna letterlijk een donkere waas over alles ligt. Of mensen die hem zouden beter willen leren kennen. En daardoor meer willen zien. Zijn genade gaat namelijk zoveel meer dieper dan dat hij onze zonden heeft vergeven. Omdat dat hij ons heeft gered, wat we soms zo gemakkelijk belijden. En dat onze plek in de hemel is verzekerd. Wat we ook daarbij zo gemakkelijk kunnen geloven. Maar onbedekt hem zien gaat vele malen dieper dan inzien dat Jezus de verlosser is. En dat we daardoor een plek in de hemel hebben. Zijn genade gaat namelijk zoveel groter. En hij heeft dat met ons voor ogen. Hij heeft dat namelijk voor ogen op het moment wanneer we kunnen zien. Dan hebben we de ervaring. Want Jezus geeft vervolgens, als Bartimeus aangeeft, ik zou graag willen zien, dan kan hij weer zien. Hij geneest hem. We lezen daar dat ik ziende word. En meteen werd hij ziende, lezen we in het laatste vers. Meteen kon hij zien. Hij kende hem al wel, dat zei ik al. Hij kon al belijden, Jezus, zoon van David, wist wie Jezus was. Strekte zich ook uit naar zijn genezing. Dus wist blijkbaar ook dat Jezus hem zou kunnen genezen. En dan vervolgens roept hij het uit. Ik zou zo graag willen zien. En dan zegt Jezus, je geloof heeft je behouden. Je werd ziende. Dat is het wonder wat Jezus deed. Dat is het wonder wat Jezus in jou en mijn leven wil doen. Dit verhaal is mij heel dierbaar. En dat komt omdat ik op mijn 15e dit potje aangereikt kreeg van mijn ouders. Die stonden eigenlijk al tijden daar in de kast. Was toen ook een ouder potje. Dat potje is al helemaal vergeeld. Staat nog steeds bij mijn ouders. En het potje dat stond al tijden bovenop het prikbord in de keuken. Ik weet dat mijn moeder eraf toe als een kaartje uittrok. Ik kreeg er altijd een beetje zo'n horoscoopgevoel van. Dan trek je er een kaartje uit en dan is dat dan wat je dan die dag nodig hebt. Dus ik had er als 15-jarige puber altijd een beetje nonchalance bij, denk ik. Of ook wel een stukje argwaan. Maar op mijn 15e raakte ik door een toxoplasmose-ontsteking of infectie, raakte ik verblind aan één oog, mijn linkeroog. En ik ontdekte dat doordat ik heel wazig ging zien en ik dubbel ging zien en ik kon het bord niet meer lezen op school en ik kon de boeken niet meer lezen en vond dingen ook schuin hangend, zei dat ook gewoon, wat heeft men met de gordijnen gedaan, dat soort dingen. Dus ik naar de huisarts en vervolgens naar de oogarts en na controles bleek dat daar een ontsteking zat en de oogarts gaf aan, je hebt nog een zicht van 16% bij dat oog. En dat gaat ook niet beter worden. Dus we gaan wel dat is een parasiet, toxoplasmose, een infectie. We gaan die parasiet bestrijden, maar we verwachten dat het littekenweefsel niet onveranderd gaat blijven. Of in ieder geval dusdanig veel schade gaat geven. Ik weet niet of het ergens in een week later was, of 2-3 weken later. Maar mijn vader die pakt het potje. Die zei, pak daar eens een kaart uit. Wat pakte ik daaruit? Precies 15 puber, precies dit kaartje. En daar stond, wat wilt u dat ik u doen zal? En de blinde zei, maak mij ziende. Ik zei, nou, dat weet ik niet hoor. Dit weet ik niet wat ik hiermee moet. Zei mijn vader, bewaar het kaartje maar. Bid er maar eens voor. En ik was niet heel erg met geloof bezig. Gelovig opgevoed. Ik ging mee naar de kerk, maar een 15-jarige puber. Nou, hier zitten zat 15-jarigen, die zijn nu al heel wat verder in hun geloof. Dan, of 15 al voorbij, hè, excuus. Maar, sorry. Die verder zijn in hun geloof dan ik toen. Maar dat kaartje, dat nam ik wel mee. En ik deed er niet heel veel mee, maar ik vond het wel apart. Laat ik het maar zo noemen. Ik vond het wel vreemd. We gingen die behandeling in en ik kreeg prednison, dus ik groeide en dat kwam heel vervelend. Maar op een gegeven moment ging we naar de oogarts weer, behandelingen waren voorbij en hij ging een check doen. En wat was het wonderlijke, 80% zicht terug. En ik merkte het wel in mijn zicht dat ik dacht, wat apart, dat wazige, dat gaat wat weg, de vlekken gaan wat weg. Maar ik dacht, ik weet het niet. Dus hij zei, 80% zicht. En ik keek mijn moeder aan en we keken elkaar aan. Ja, dit heeft God gedaan. Dit is een wonder van God. Ik heb totaal geen belemmeringen in die 20% die ik dan zou missen. Het meest wonderlijke van dit verhaal is nog dat ik denk ik wel zo'n 15 jaar later pas dat kaartje weer tegenkwam. Ik had hem altijd wel in mijn Bijbel, maar pas weer tegenkwam. Dat was dus rond de 30. En ik dacht, laat ik dat verhaal eens opzoeken in de Bijbel. En dan is het wonderlijke dat je dan het hele verhaal leest in de hele context, hè? Want wat las ik toen? En Jezus zeide tegen hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde hem op zijn weg. Het bijzondere van dit verhaal is dat ik hier een beetje zoiets had van wat apart allemaal. Maar een paar maanden later gingen wij naar een Bijbelconferentie in Engeland. En daar greep God mij er. Ik ben weer zo geraakt, hè? Daar greep God mij zo grandioos in mijn nekvel. En daar leerde ik hem echt persoonlijk kennen, vanuit een persoonlijke relatie. En dat was het moment dat ik dacht, yes! En ik weet nog dat ik na de zomer weer op school kwam en dat kinderen op school zeiden, wat ben jij anders geworden? Wat ben jij vreemd geworden? En het in de kerk ook werd gezegd van, jongen, we zaten altijd achterin. En we kijkten destijds toen bij Bette ook hier in dit gebouw, we zaten altijd achterin. En ineens wil je voorin zitten, Anne. Wat is er aan de hand? Ja, ik heb Jezus gevonden. Ik zat er vol van. Ik heb me laten dopen en ik ben een weg met God ingegaan, maar dat ik pas op mijn 30ste dit las en hij volgde hem op zijn weg. We willen het wonder van zien, willen we wel ervaren. En heel veel gelovigen blijven hangen in experiences, in ervaringen en in belevenissen. En als we God maar mogen voelen en als we misschien maar in een kerk, ergens in een dienst iets mogen voelen wat ons hart beroert, waardoor we geraakt zijn. Maar het wonder van dit verhaal is niet dat Bartimeus ging zien, maar dat hij daarna Jezus ging volgen. Hij ging achter hem aan. Hij volgde Jezus op zijn weg. En er zijn zoveel gelovigen die het eerste deel van dit tekstgedeelte kennen. Uw geloof heeft u behouden. En dan zeggen ze amen, de Bijbel gaat dicht en we gaan aan de koffie. En dat is fijn, want het klopt dat ons geloof ons heeft behouden. En het klopt dat het geloof maakt dat we een plek in de hemel hebben, dat onze verzekering daar ligt. Maar als dat het is, dan is dat wel een heel arm leven. Want daarna zien we dat Bartimeus Jezus volgt. Dat is de uitnodiging. Wil je mij volgen op mijn weg? We kunnen niet zonder het tweede deel uit dit vers. We kunnen niet zonder het tweede gedeelte. En ik vind het zo mooi dat Richard Foster, ik weet niet of jullie hem kennen, het boek Het Feest van de Navolging is een heel fijn boek, wat hele mooie praktische handvaten geeft in het juist bewandelen van die weg. Met 12 geestelijke principes geeft hij handen en voeten, maar geeft hij ons ook hulpmiddelen om die weg te kunnen volgen. Maar dat is soms zo lastig. Hoe doe je dat dan? Hoe volg je dat dan? En hij zegt daarbij, het zijn eigenlijk hulpmiddelen die ons leren om genade meer in ons leven te ontvangen. Ik denk, wat een bijzondere uitspraak. Dat het dus niet alleen maar gaat om ervaringen, maar dat het juist gaat om genade in ons leven. Om het vergroten van genade in ons leven. Samenvattend, wat heb je af te werpen? Wat scheelt er? Wat speelt er? Om bij Jezus te komen, wat mag je loslaten? Wat mag je achter je laten? En dan de tweede vraag van Jezus, wat heb je nodig? Wat heb jij persoonlijk in jouw leven nodig? En als je ogen al geopend zijn, want dat kan, wanneer was dat dan? En wat maakte dat je ogen geopend zijn? En zijn ze misschien in die tussentijd vertroebeld geraakt? Verduisterd, donker geworden? Ben je het zicht een beetje kwijtgeraakt? Mag Jezus dan een wonder in jouw leven doen? Mag hij dan die vraag aan jou stellen, zou je ziende willen worden, net als Bartimeus? En als jij hier zit en zegt, nou, ik ben eigenlijk wel een beetje blijven hangen in die eerste zin van Jezus, je geloof heeft je behouden. En het wegvolgen, dat ben ik een beetje kwijtgeraakt. Dat weet ik niet meer zo goed. Dus de vraag, zou je Jezus willen volgen? Zou jij de geestelijke principes om een discipel te zijn, eigen willen maken en willen toepassen in je leven. Allemaal vragen. Diverse vragen. De ene misschien wat meer van toepassing dan de ander. Zullen we stil zijn om een stuk reflectie van binnen te voeren. Een intern gesprek met God. Wat van deze facetten uit het woordje zien. Heb ik iets los te laten? Heb ik iets te adresseren? Heb ik iets aan te vragen? Iets bij u in te dienen? Heb ik een ervaring van u nodig? Of heb ik juist een daadwerkelijke keus nodig om u te volgen? Zullen we met elkaar in onze eigen binnenkamer dat gaan onderzoeken? Vader in de hemel, hier zijn we als gemeente. Heer, we zijn u zo dankbaar dat Marcus het verhaal van de genezing van Bartimeus heeft opgeschreven. Zo dankbaar, Heere God, dat wij in dit verhaal facetten lezen die ook zo toepasbaar zijn op ons eigen leven. Die ons helpen om vragen aan onszelf te stellen. Heb ik een mantel af te leggen. Iets van een aangemeten identiteit. Iets van wat mij in de weg staat om dicht bij u te komen. En als u die vraag vandaag aan mij en ons stelt. Wat heb je nodig? Dat we die mogen beantwoorden aan u. Van u een ervaring mogen ontvangen. Heer, en dat we dan vervolgens u mogen gaan volgen. Op uw weg. Heer, dat we zicht nodig hebben om u te kunnen volgen op uw weg. Om te kunnen zien. Heer, en voor een ieder die hier zit en vandaag naar u uitgesproken heeft, ik leg iets af, ik heb iets af te leggen. Bidden we u, Heer, wilt u daar zijn in het geven van vergeving. In het kunnen zetten van een nieuwe stap. Uw zegen daarover. En voor hen die bij u aangedragen hebben iets nodig te hebben. Iets van u te verwachten. En dan willen we u bidden, Heer, wilt u dat geven in Jezus' naam. Heer, wilt u die ervaring van een bijzondere genezing, Heer, wilt u die geven. Heer, wilt u herstel geven waar gebrokenheid is. Heer, heelheid en compleet zijn. Ik wil u bidden, Heer, voor hen die vandaag besloten hebben om u te volgen. Om te zeggen, ja, ik ken u. Ik weet wie Jezus, de Zoon van David is. Maar ik wil ook Jezus, de Zoon van God, achterna gaan. In hun woord en in daad en in alles wat ik meemaak en alles wat ik doe. Hem volgen. Niet meer een gelovige zijn die het leven behouden heeft. Maar juist ook een navolger te zijn. Willen we u bidden, Heer. Wilt u daar uw zegen geven? Dat keuzes iets mogen worden bestempeld, Heer. Dat het mag worden verzekerd. Heer, en moed om door te gaan. Wil u dit zo bidden en dit in uw handen leggen? Hemelse God, hemelse Vader. We eren en we prijzen uw heilige naam. Laat ons zien, Heer. Laat ons zien. Amen. Amen.